Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag in de morgendienst zal er bediening van de heilige doop zijn. Volgende week zondag na de avonddienst weer gelegenheid om samen te zingen in de open hof. Dit alles zo de Heere wil en wij leven voor dit, tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 30, het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood. Psalm 30, het eerste vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere, waarna wij zingen Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 32, het vierde vers, na de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Romeinen hoofdstuk 13. Dit vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dat is Romeinen 13, het gehele hoofdstuk. Daar lezen wij het woord van de Heer in Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn door God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. En die ze weerstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees die het goede werken, maar het kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en ge zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want ze draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares. Een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om der conscientie, het gewetens, wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want ze zijn dienaars Gods, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat geschuldigd zijt. Schatting dien gij de schatting. Tol dien gij de tol. Vreze dien gij de vreze. Eer dien gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis geven. Ge zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de lezing van het heilig woord van God. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan zuster Maya Ververs, die ook deze week verder uitslag krijgt en wat er, hoe de behandelingen zullen plaatsvinden. We willen denken aan zuster E.T. Hobble, die een knieoperatie moet ondergaan deze week. We willen ook denken aan Justin Den Hoed, die morgen moet beginnen met een chemokuur. We willen ook denken aan de familie Den Breeën. Een moeder van broeder Den Breeën is overleden in de afgelopen week. Zij woonde in Ouddorp en de begrafenis vindt deze week plaats. We willen ook dankzegging doen voor broeder en zuster Filerius. Zij mochten op 23 november 40 jaar getrouwd zijn. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heere, wat een goedheid is het dat wij elkaar hier weer mogen ontmoeten in uw huis. Dat u bewaring hebt gegeven in de afgelopen week, in alle omstandigheden die er waren. Dat u bescherming hebt geschonken. Dat ook uw dienaar hier weer terug mag zijn in het midden van de gemeente. En dat u alles wel hebt gemaakt. Dat u bewaring gaf en uw zegen schonk. Zo willen we u danken, Heere, dat we als gemeente weer samen mogen komen. Wat een voorrecht is het dat we zondag aan zondag gezamenlijk uw aangezicht mogen zoeken. En dat we hier mogen luisteren naar dat heerlijk blijvend evangelie. Dat woord dat altijd nieuw en fris is. Dat woord dat licht werpt op ons levenspad. Heere, u zegt het tegen ons. Dat wanneer we op de paden staan, en dat staan we allemaal op de wegen. We hebben allemaal staan we op kruispunten in ons leven. En dan zegt u het tegen ons dat we toch de oude paden moeten zoeken en daarna vragen. En dat we op die paden zullen wandelen, omdat die de wegen zijn tot het leven. En zo, Heere, bidden wij u, schenk ons die genade, dat we de oude paden zullen bewandelen. Dat we daarin het leven zullen vinden. Dat zijn de wegen die u vastgesteld hebt in uw woord. Ja, dat is niets anders dan het smalle pad van het wandelen achter de Heere Jezus aan. En dat mag een wandelen zijn, Heer. Dat is niet hard rennen. Dat is niet lopen en moe worden, maar dat is een wandelen achter u aan. Dat kan soms ook strijden zijn. Dat kan soms ook in het donker zijn, maar toch steeds uw stem gehoorzaam zijn. en te luisteren naar uw woord, dat onze gang en treden daarnaar gericht worden. Heere, wat is dat een rijk leven om achter u aan te mogen gaan. Dat geeft ook een uitzicht op het reisdoel, want een weg leidt ergens naartoe. En zo wijzen die oude paden ons op, Heere, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En zo, Heere, willen we u bidden en u vragen of u ons wil leiden op die wegen. Of u daartoe de prediking ook wilt gebruiken, ook van deze morgen. Heere, geef dat we gewezen mogen worden op wie u bent en wat u van ons vraagt. En dat we ons laten corrigeren en regeren en leiden door uw heilzaam woord. Uw woord, Heere, toont ons alles wat nodig is voor dit dagelijks leven en voor het eeuwige leven. Heere, geef dat we daar ons gang en treden op mogen richten. Zo bidden wij u, Heere, of u met uw genade en geest toch wil zo werken dat de bekering mag plaatsvinden. Van nature wandelen we op de brede weg. En we zijn geneigd bij de kruispunten van het leven ook op andere wegen te gaan. Wilt u ons daarvoor behoeden? Maar geef, Heere, dat ook wanneer uw kinderen op kruispunten staan, dat ze zich afvragen, wat is uw wil in mijn leven? Dat ze ook uw stem mogen horen in hun hart. En dat ze het mogen weten vanuit uw woord, dat dit is de levende weg, de goede weg, wandel daarin. Heere, wanneer we nog afkerig van uw wegen zijn en op eigen gekozen wegen wandelen, dan bidden wij u, breng ons terug, Heere. Schenk de genade van bekering en wedergeboorte. En uiteindelijk is het zo dat een ieder het moet leren om op deze levende verse nieuwe weg te wandelen, die tegelijkertijd de oude paden zijn. En die weg is Christus. Want u bent de weg, de waarheid en het leven. Verbind ons dan aan u, Heere Jezus, dat we met u door het leven mogen gaan. Dat u onze herder bent. Dat u onze koning bent die ons regeert. Onze priester bent die verzoening bewerkt en voor ons bidt. En dat u de profeet bent die ons onderwijst en leert. Wat is het dan heerlijk om u te mogen kennen, om door u geleid te worden. Zo zullen we nooit verdwalen. Zo zal het altijd goed zijn. Ook al lijkt uw weg te leiden door moeite heen. En ook al zijn er inderdaad soms moeite. Maar Heere, achter u aan, daar zal het goed komen. Dan komt het goed. Ook wanneer er dagen van moeite zijn. Laat dat toch ook de troost mogen zijn voor Justin. Wanneer hij komende week ook een weg moet opgaan die hij niet gekozen heeft. Een weg die hij liever niet was opgegaan. Maar u roept hem om deze weg te gaan. Heere, laat hij het mogen doen achter u aan. En laat hij op deze weg het mogen bemerken dat u er bent, steeds weer. Dat u ook hem voor benauwdheid trouw wilt bewaren. En dat u hem wilt omringen met uw zorg, met uw kracht, met uw vertroosting. Heere, wil in deze weg uzelf aan hem openbaren. Dat hij het nog meer en beter mag verstaan dat u alles bent. Ondersteun hem, Heere. Leid hem op deze weg. Laat de middelen die gebruikt worden hem tot zegen mogen zijn. Dat hij ook gespaard mag blijven en dat hij ook een ander toekomst mag ervaren hier, waarin hij gezond en mag zijn en weer uw goedheid daarin mag zien. Ondersteun Justin en gedenk zijn ouders, het hele gezin, die ook met hem meelijden in deze weg. O Heere, bidden wij u ook voor de weg die ook zuster Maya Ververs moet gaan. Het is een zware weg voor haar en voor haar man, voor hun kinderen. We bidden u, Heere, voor hen en vragen u of u wil geven dat de behandeling mogelijk is en dat er nog uitkomst gegeven mag worden. Maar vooral, Heere, bidden wij u dat u in deze zware weg eeuwig winst wil bewerken voor broeder en zuster Ververs. Dat ze in deze weg mogen zien dat u toch een God bent van nabij. Een God die niet van verre staat, maar dat u zich ontfermt. Dat u kracht geeft, dat u uw Zoon openbaart. En dat ze mogen weten dat deze weg van verdrukking hen toch ten goede zal leiden. Heere, wat zal dat toch rijk zijn. Dan is ook deze moeilijke weg niet te vergeefs. Ontferm u over hen. En wilt u nog, kon het zijn in uw wil, nog gezondheid en genade gegeven worden. Zo bidden wij ook voor zuster Hobbel, wanneer ze deze week een knieoperatie moet ondergaan. Ze heeft al lange tijd pijn aan haar knie. Het is u alles bekend en we bidden u, geef dat de operatie goed mag gelukken. En dat ze mag aansterken en dat de pijn mag weggaan. Dat ze daarin ook uw goedheid en zorg voor haar leven mag ervaren. Zegen haar in uw barmhartigheid. En zo, Heere, willen wij u ook opdragen, de rouwdragende familie Den Breeën, nu een geliefde moeder is overleden. Heere, gedenk onze broeder en zuster Piet en Henja. Gedenk hen met hun kinderen. En geef, Heere, dat zij ook mogen ervaren uw troost, ook in deze omstandigheden. Maar dat ze zelf ook zicht mogen hebben op u en op het eeuwige leven. Dat u bewerkt voor allen die u lief hebben. Ja, laat dat toch het reisdoel mogen zijn, Heere. Want dan zal toch alles wel worden. Dan zal alles goed komen wanneer u ons leidt door dit leven. Wanneer we onszelf weten kwijt te raken aan u. Wanneer u de zaligmaker bent. En dat kan ook de enige troost zijn. Ook juist wanneer we met de dood geconfronteerd worden. Heere, laat die troost in deze familie mogen werken. Gedenk hen ook bij de begrafenis en wil nog alles wel maken. Heere, zo bidden wij u ook voor broeder en zuster Filerius. Wat een voorrecht hebt u hen geschonken. Wat een zegen waarvoor wij u hartelijk willen danken. 40 jaar getrouwd. U hebt hen gespaard en gedragen al de jaren. U hebt hen gezegend met kinderen en kleinkinderen. Ze mogen uw goedheid daarin bemerken. Heer, u hebt hen bewaard en geleid. En daar wil uw naam voor danken. Gelooft zij uw naam met diepst ontzag. Laat dat ook bij hen mogen leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Ja, laten ze, Heere, hun hart en leven mogen toewijden aan u. Dat u hun alles bent. Heere, gedenk hen in uw gunst en goedheid. Zegen ons allen, Heere, in alle omstandigheden waarin we zijn. We bidden u ook voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Wil met uw genade en geest ook daar zijn. Sterk ons, Heere, nu we willen nadenken en uw woord overdenken. Uit Romeinen 13, schenk uw zegen over uw woord. Hoor ons gebed, doe genadig verzoening over onze zonden. Delg uit onze tekorten en leid ons in uw wegen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En wij zingen dan Psalm 16, de versen 3 en 6. 16, versen 3 en 6. deze prachtige briefgemeente van de apostel Paulus aan de Romeinen vertelt ons hoe een mens rechtvaardig gesteld wordt voor God. En dat is door het geloof. Een zondig mens die in zonde geboren is en die geneigd is tot alle kwaad, dat hij gerechtvaardigd wordt. Door het geloof en niet door de werken, uit genade alleen. En dan beschrijft de apostel Paulus in dit laatste gedeelte hoe zo'n mens zich moet gedragen voor het aangezicht van God. Die zondaar die gerechtvaardigd is, die nu in vrede leeft met God, moet zich ook in het dagelijks leven dan ook gedragen zoals de Heere dat wil. Het gaat hier in de laatste gedeelte van de Romeinenbrief om de praktische uitwerking van een leven met Christus. En dat begon, zoals u weet, in hoofdstuk 12 met de oproep dat wij onszelf, onze lichamen, ja, alles van ons moeten stellen als een levend, heilig offer aan God. Vervolgens hebben we gezien in hoofdstuk 12, achtereenvolgens, hoe Gods kinderen zich hebben te gedragen binnen de gemeente van Christus, in de versen 3 tot en met 8. En daarbij ging het om de eenheid in de gemeente en dat er verschillende leden zijn met verschillende gaven en die vormen samen één lichaam. Zo heeft de Heer dat gewild. En daarna heeft de apostel verteld hoe Gods kinderen elkaar moeten liefhebben in de versen 9 tot en met 13 van hoofdstuk 12. En tenslotte hebben we gezien in de versen 14 tot en met 21 hoe een kind van God zich heeft te gedragen bij de ongelovigen en zelfs bij hun vijanden. En nu gaat apostel Paulus hier verder in hoofdstuk 13 om aan te geven hoe een kind van God zich moet gedragen ten opzichte van de overheid, de regering. En daarna in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk 13 beschrijft apostel Paulus hoe een mens de liefde tot de naaste moet beoefenen. Dus wanneer we dan eerst met de overheid beginnen, hier in hoofdstuk 13, dan lezen wij in vers 1 dat alle ziel aan de machten onderworpen moet zijn. En de uitdrukking ziel, dat betekent mensen. Elk mens moet zich onderwerpen aan de machten. En de machten, die zijn hier, daarmee wordt bedoeld hier de regering, de overheid. En dat was in de dagen van de apostel Paulus de Romeinse overheid, de keizer. En waarom wijst Paulus daarop? Hoort dat nou in zo'n brief aan de Romeinen? Zo'n brief waarin hij de leer van wat hij voorstaat uitdraagt, een soort dogmatische verhandeling van wat hij nou preekt, om zich daarmee voor te stellen aan de gemeente te Rome. Hoort daar wel daarin dat hij gaat spreken nu over de overheid, ook nog een goddeloze overheid. Een heidense regering. Was dat nodig? Jazeker, dat was nodig. Want anders had apostel Paulus het ook niet gedaan natuurlijk. Maar waarom was het dan nodig? Omdat juist de Joden een hekel hadden aan de overheid. Vooral die Romeinse overheid. En die heidense keizer met zijn Romeinse soldaten, daar wilden ze eigenlijk helemaal niet aan gehoorzaam zijn. Het liefst wilden ze in opstand komen. En dat zouden ze ook niet lang daarna twee keer doen. Eén keer in het jaar 70 en daarna vervolgens nog een keer in het jaar 132. Want de Joden die haten de Romeinen. Zouden liefst de keizer willen vermoorden. En ze willen helemaal niet gehoorzaam zijn aan de regering. En nou gaat apostel Paulus uitleggen hoe een christen behoort te staan in de samenleving. En daarom zien we hier in dit hoofdstuk een stuk harmonie, vrede, bescherming en liefde en orde. We zien hier eigenlijk in dit hoofdstuk hoe het christelijke leven vruchten afwerpt in de maatschappij. Dat wij in onze westerse cultuur, al zijn we grotendeels postmodern en seculier geworden, dat wij nog steeds de vruchten dragen van een christelijke levensovertuiging. Dat er orde is, dat er zorg is voor elkaar, dat er ziekenhuizen zijn, dat er een besef is van recht en orde, dat corruptie niet getolereerd wordt. En zulke zaken, dat vloeit allemaal voort, niet uit heidens denken, maar uit christelijk denken. Daarmee is ons volk is daarmee toch doordrenkt met dat denken. Want het christelijk geloof heeft enorme zegeningen voor de maatschappij. Het heeft een enorme positieve invloed op hoe de burgers met elkaar omgaan in de samenleving. En juist de verhouding tussen de regering en de kerk. De verhouding tussen de staat en de kerk. En daar heeft apostel Paulus het hier over. Hoe moet de verhouding dan zijn tussen de kerk en de overheid? Er zijn in feite drie opvattingen. Ten eerste kennen we de opvatting die zegt dat de regering alles te zeggen heeft in het land en ook alles te zeggen moet hebben in de kerk. De regering moet bepalen wat er in de kerk gebeurt. De achtergrond daarbij is dat dit een christelijke overheid is. Een christelijke regering. En dat de kerk ook het zo moet willen dat de overheid, die christelijke overheid, de zaken in de kerk regelt en regeert, financiert, overziet. Dat is de eerste opvatting. De kerk moest gehoorzaam zijn aan wat de overheid haar opdroeg en oplegde. Het lijkt voor ons misschien wat vreemd, maar toch was het niet zo. Er was een tijd in Nederland waarin dit ook zo gebeurde. In de 17e eeuw, toen er uiterlijk een christelijke overheid was, was dit standpunt toen aanwezig. En uit de vaderlandse kerkgeschiedenis weet u misschien wel dat de remonstranten zo'n 400 jaar geleden de hulp inriepen van de christelijke Nederlandse, van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, riepen ze op om de overheid, de kerk te laten regeren en besturen. De regering moest maar zeggen hoe het moest gebeuren in de kerk, want de remonstranten wisten dat de overheid, Johan van Oldenbarneveld, die waren op de hand van de remonstranten. En dat heeft de Johan van Oldenbarneveld toen ook geprobeerd, ook zelfs met geweld. Want de regering moest orde op zaken stellen in de kerk. En dat wilde toen Johan van Oldenbarneveld toen doen. Maar toen hij zelfs met geweld dat wilde doen, toen heeft prins Maurits de zaak gered. En hij liet zijn gezaghelden, heeft een deel van het leger ontbonden. En met zijn eigen leger, die hem trouw waren, heeft hij de regeerders en ook Johan van Oldenbarneveld, die remonstrants waren, die met geweld het land wilden dwingen om te luisteren naar hen. Toen zijn die regeerders gevangen gezet. En toen heeft prins Maurits eigenlijk door zijn handelwijze de gereformeerde leer en de gereformeerde religie in Nederland bewaard. Naar de mens gesproken hebben wij veel aan prins Maurits te danken. Hij riep de kerken op om een synode te organiseren. En dat werd de synode van 1618, 1619, waarvan u nu in de dagbladen kunt lezen, in de kerkelijke bladen. En de Staten-Generaal, de regering dus, onder leiding van prins Maurits, betaalde de kosten van de vergadering. En het stond ook onder overheidsbescherming. En er waren zelfs ook afgevaardigden van de regering, zaten gewoon in de synode en deden mee en hielden toezicht en stemden ook mee. De regering bepaalde namelijk wat er moest gebeuren in de kerk en liet dan de kerk de predikanten en de kerkelijke hoogleraren van binnen en buitenland samen vergaderen om zaken op orde te stellen. Maar alles gebeurde onder toezicht van de overheid. En daarna is ook in de Dordtse kerkorde ook een artikel opgenomen dat de regering toezicht had op de kerk. En dan moest de kerk luisteren naar de overheid. Als een dominee beroepen werd in de 17e eeuw, dan was er soms overheidstoestemming voor nodig. En dan moest de regering moest dan de keuze van de predikant goedkeuren. Anders ging het beroep niet door, want ze moesten luisteren naar de regering. De regering heeft de macht over de kerk, die christelijke regering. Dat is dus de eerste opvatting van de verhouding kerk en staat. En deze eerste opvatting, dat noemen wij eigenlijk met een moeilijk woord het Erastianisme. Die naam mag u vergeten, maar dat is afgeleid van een meneer die heette Erastus. Hij was een Zwitser, een theoloog, een dokter en hij propageerde de leer in de 16e eeuw dat de overheid toezicht moest hebben over de kerk, over de tucht, over de predikanten. En dat was eigenlijk ook wat Zwingli al ook gesteld had in Zürich. Zwingli riep ook de hulp in van de overheid om orde op zaken te stellen in de kerk. En de Heidelberger catechismus is eigenlijk ook tot stand gekomen omdat de regering daar in Heidelberg, Frederik III, de kerken opdroeg, maak een catechismus. En ik wil dat iedereen daarnaar luistert. Dat is allemaal een vorm van toezicht waarbij de kerk luistert naar de regering. In een heel schokkende en grove wijze gebeurt dit nou bijvoorbeeld in China. Daar zegt de regering tegen de kerk, jullie moeten de communistische vlag van de Chinese land moet je in je kerk hebben. En je mag geen kruis meer op je kerkgebouw hebben. En je moet naar ons luisteren en wij gaan jullie een andere Bijbel geven. We gaan de Bijbel dus herschrijven, dat het klopt met onze communistische principes. En dat is de Bijbel waar jullie uit mogen preken. Jullie moeten luisteren naar ons. Dat is dus duidelijk geen christelijke overheid, maar die wil wel zijn wil opleggen aan de kerk. Goed, dan is ook de tweede opvatting. Dat is de verhouding van kerk en overheid en dat noemen wij de theocratie. Dan bepaalt de kerk wat er gebeurt. Dan beheerst de kerk over de overheid. Dus de overheid moet luisteren naar de kerk. En ook dat is gebeurd. U weet misschien wel uit de geschiedenis dat vaak werden Duitse keizers en Franse keizers werden door de paus gekroond tot keizer. Want dan zou de paus, de kerk, stond boven de keizer. Stond boven de regering van een land. En de regering van het land en ook de keizer moesten luisteren naar de paus. Dat is een vorm van waarbij de kerk regeert over de overheid. En de kerk vroeg dan ook, die de overheid wilde, dat de ketters verbrand zouden worden. En het liefst zou ook vandaag de dag nog steeds Rome macht willen uitoefenen over de regeringen. En daarom vindt de paus het maar fijn als de regeringsleiders naar Rome komen om een audiëntie met hem te hebben. En zo was het vroeger veel sterker, maar nu is dat niet meer. Nu regeert de kerk niet meer over de overheid. Dat komt naar mijn weten niet meer voor. Dat was dan de tweede opvatting. En hoe moeten we dan echt die verhouding zien tussen kerk en regering? Dan komen we op de derde opvatting. En dat wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Een scheiding tussen kerk en staat. En dat heeft Calvijn gepropageerd in Genève. En dat wordt nog steeds gehuldigd ook bij ons, ook de standpunten in onze kerken. Er is een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. De kerk heeft haar roeping en de overheid heeft haar bijzondere roeping en verantwoordelijkheid. De overheid mag zich niet indringen in kerkelijke zaken. En de leden van de kerk moeten op hun beurt gehoorzaam zijn aan de regering. Dit hoort ook tot het leven van een kind van God. Hij moet gehoorzaam zijn aan de regering, aan de overheid. En dat propageert Paulus hier in feite in Romeinen 13. Hoe heeft een kind van God in deze maatschappij te leven? Hij moet gehoorzaam zijn aan de wettige overheid. Geen revolutie, geen opstand, gehoorzaamheid. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Dus dan moet elk mens gehoorzaam zijn aan de regering. Ook al bestaat de regering uit mensen die God helemaal niet lief hebben. En die nooit naar de kerk gaan en nooit uit de Bijbel lezen. En waarom moeten dan christenen die goddeloze regering gehoorzaam zijn? Waarom moesten die christenen in de eerste eeuw luisteren naar die goddeloze Romeinse overheid? Nou, zegt Paulus, dat komt omdat God de regering heeft vastgesteld, ingesteld. Want er is geen macht, geen regering, dan van God, door God. En de machten die er zijn, die zijn er door God geordineerd, door God vastgesteld. Het is door Gods leiding dat deze regering er is. God wil ook dat er een regering is, om het maatschappelijke leven mogelijk te maken. Wanneer er geen overheid is, wanneer er geen regering is en geen politiemacht is, dan is maatschappelijk leven niet meer mogelijk. Dan heerst het recht van de sterkste, dan komt de totale chaos. En daarom heeft de Heere de regering ingesteld en wil dat wij daarnaar luisteren. En wanneer we ons verzetten tegen de regering en zeggen we luisteren niet en we doen het niet, dan verzetten we ons tegen God. Dan zondigen we tegen de Heer, want er is geen macht dan van God. En nu zijn er slechte regeringen. Maar zelfs bij slechte regeringen, zelfs bij goddeloze regering, zie je wel dat het kwaad toch gestraft wordt. En het goede beloond wordt. Dit zegt de apostel in de versen 3 en 4. Want de oversten zijn niet tot een vrees die het goede werken, maar die het kwade werken. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en ge zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want ze draagt het zwaar niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekste tot straf die kwaad doet. En dat was zo dus in de tijd van de apostel Paulus. De Romeinen straften misdadigers. En zo is het nog. Elke regering zal misdadigers straffen. En daarom worden regeringen Gods dienares genoemd. Ze kennen God niet misschien. En ze dienen God niet. Maar toch in het uitoefenen van hun openbaar werk, toezicht houden op de maatschappij, op de samenleving, dienen ze toch de raad van God. Doen ze toch de wil van God. God wil dat er orde is. Want vers 4 beschrijft ons drie aspecten. Ze is Gods dienares. Ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Ze straft hen die kwaad doen. Dus de overheid mag niet het zwaard te vergeefs dragen. En wat doe je met een zwaard? Dat wijst op de doodstraf. De doodstraf is bijbels gefundeerd. En het is niet goed dat de doodstraf afgeschaft is. Helaas is veel rechtspraak gericht op herstel, opvoeden, in plaats van straf. Nu is het goed dat er een straf ook mag zijn waarbij iemand gerehabiliteerd en weer heropgevoed wordt. Maar een straf moet ook vergelding zijn. In onze maatschappij is helaas steeds meer gangbaar geworden dat een straf gericht is niet op vergelding, maar op heropvoeding. En daardoor wordt de dader eigenlijk als slachtoffer gezien. De maatschappij krijgt de schuld. Hoe kan het zijn dat een maatschappij zo iemand voortbrengt die een president van de Verenigde Staten doodschiet? De schuld ligt niet bij de moordenaar van John Kennedy, niet bij de moordenaar van Robert Kennedy, niet bij de moordenaar van Martin Luther King, maar de schuld ligt bij de samenleving. Dus de dader wordt tot slachtoffer gesteld. En het slachtoffer, iemand die aangerand is en vreselijk onrecht gedaan is, die staat in de kou. En de moordenaar van zijn of haar kind loopt enkele jaren gewoon vrij rond. Hun kind is dood, maar die moordenaar loopt vrij rond. Want er is geen vergelding. En daarom is het helaas dat de doodstraf niet meer geldt. Er moet recht gedaan worden. Niet alleen heropvoeding, maar er moet vergelding. Zo straft de Heere ook. En zo heeft de regering ook de plicht om voor haar burgers zorg te dragen. Een goede politiemacht te hebben. Dat de mensen respect hebben voor de politie. En niet om de politie lachen, omdat de politie toch niks mag en toch niks kan. Dat is heel verkeerd. De regering heeft ook de taak om een goed leger op orde te stellen. Het is een schande wanneer het leger niet goed georganiseerd wordt. Het is de plicht van ons land en regering om daarvoor te zorgen. Het is slecht wanneer defensie verwaarloosd wordt. Op zich is het leger een goede zaak. De Heer Jezus heeft ook nooit tegen soldaten gezegd dat ze ontslag moesten nemen uit het leger. Hij zei wel tegen de vrouw, in overspel gegrepen, dat ze niet meer moest zondigen. Maar militairen kregen dat nooit te horen. Omdat de overheid de taak heeft om te waken over haar burgers. En vers 5, daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen wil, maar ook om des gewetens wil. We moeten niet alleen de overheid gehoorzamen dat we anders gestraft worden en problemen komen, maar we moeten ook de overheid gehoorzamen, ook als er geen straf dreigt. Je kunt het stiekem doen, maar je moet het doen om des gewetens wil. Omdat God het ziet en God wil dat we recht handelen, ook ten aanzien van de regering. En de regering moeten gehoorzamen. Anders komt het ongenoegen van God over ons leven. En zo hebben we ook te bidden voor de regering. Ook onze regering. Dat ze met wijsheid voor ons zal zorgen. Opdat wij een stil en gerust leven mogen hebben. Hoe vaak doen we dat eigenlijk? Hoe vaak bidt de dominee vanaf de kansel voor de regering? Dat moet hij misschien vaker gaan doen. En hoe vaak bidden u en ik persoonlijk voor de regering? Wanneer is de laatste keer dat u en ik dat persoonlijk in onze gebeden gedaan hebben? Ik denk dat we dat eigenlijk niet zo gewoon zijn. Maar toch zegt Paulus aan Timotheus, 1 Timotheus 2 vers 1, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Wij moeten de overheid gehoorzamen. Maar daar zijn grenzen aan verbonden. Want soms kan het zijn dat de regering zich gaat indringen in kerkelijke zaken. En dat de regering wil dat we zaken doen die tegen Gods woord ingaan. En dan moeten wij de Heere God meer gehoorzaam zijn dan de regering. En wanneer de overheid in China dan zegt tegen de kerken, jullie mogen niet meer samenkomen, want je wilt niet meer de jongeren uit je kerk weren, je wilt niet een Chinese vlag in je kerk hebben, en je wilt niet leren waar wij je opdraaien, dan mag je niet meer samenkomen. Dan zeggen we, gaan toch samenkomen. Dan gaan we de gemeente van 1000 man, gaan we opsplitsen in 30 gemeenten van zo'n 40 mensen elk. En dat gebeurt. Zo gaat de kerk toch door. Ze zijn de overheid niet gehoorzaam. En dat moet. Handelingen 5, vers 29. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat is Bijbels. Exodus 1, de Hebreeuwse vroedvrouwen waren ongehoorzaam aan Farao. En de Heere deed hun huizen wel en bouwde hun huizen. Want ze doden de pasgeboren Hebreeuwse jongetjes niet. De drie vrienden van Daniël gehoorzaamden het gebod van Nebukadnezar niet. Wij zullen uw gebod niet gehoorzaam. Wij zullen niet voor uw beeld gaan knielen. Onze God is machtig ons te redden. En ook al redt onze God ons niet uit die vurige oven. Het zij u bekend, Nebukadnezar. Wij zullen uw goden niet aanbidden. Ook al zal God ons niet redden. En ook al worden we verbrand tot as. Dat is geloof. En Daniël gehoorzaamde niet het gebod van koning Darius. Dan maar geworpen te worden in de leeuwenkuil. Maar hij ging wel gewoon rustig door bidden. Want hij was zijn koning, het koninklijk decreet, ongehoorzaam. En de wijzen uit het oosten gehoorzaamden Herodes niet. Want ze werden door de engel vermaand om langs een andere weg terug te keren naar hun eigen land. En dat was allemaal goed. Want men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En zo moet een dokter weigeren om een gezond kindje te doden. En dit gaat tegen Gods gebod in. En zo mogen wij niet toestaan dat onze kinderen op scholen geïndoctrineerd worden met leugen. Daar moeten we als ouders beducht op zijn. Wat leren onze kinderen op school en op hoger onderwijs? Want we mogen nooit de Bijbel ongehoorzaam zijn. Ter wille van overheid of schoolbestuur of wat dan ook. En zo behoren wij belastingen te betalen, u en ik. En we vinden dat we veel te veel belasting betalen. En we vinden dat eenverdieners veel te zwaar gepakt worden. Maar we moeten maar betalen. We hebben het best nog allemaal goed met elkaar. We leven in een goed land. We moeten gewoon betalen. En de regering wil dat. We moeten de overheid gehoorzaam zijn. En zo behoren we een politieman met respect aan te spreken. En je behoort respectvol te zijn voor je leraar op school. Je mag hem geen grote mond geven. God wil dat niet. Dan krijg je het ongenoegen van God over je leven. En als je ouders een grote mond geeft, dan ga je tegen de machten in. En dan zal Gods zegen niet op je rusten. We moeten de overheden, ook de machten, ook de ouders gehoorzaam zijn. En je werkgever, die eigenlijk veel voor je doet. Je baas moet vaak 's avonds werken. En heeft al spanning ondergaan, zodat jij elke dag weer werk hebt. En elke maand je salaris krijgt. Je moet je werkgever met respect behandelen. En niet zeggen, ja, hij heeft veel meer inkomen dan ik. Nee, hij doet heel veel werk, ook voor jou. Je moet hem respecteren, het goede voor je werkgever zoeken. En wanneer u in een gezagsvolle positie geplaatst bent, besef dan de verantwoordelijkheid die God u gegeven heeft. U behoort het goede te zoeken voor hen die aan uw zorgen zijn toebetrouwd. Uw patiënten, uw cliënten, uw werknemers. Trouw en zorgzaam zijn, rechtvaardig zijn, eerlijk zijn. Wat u zegt, moet u ook doen. En als leraar het goede voor je leerlingen zoeken. Dat is gezag, hebt u van God gekregen. Om zorg te dragen voor die anderen om u heen. En dit alles wordt gedragen door liefde. Liefde tot God en tot de naaste. Liefde tot Gods wetten. Liefde tot het recht. Liefde is de karakterisering van het leven van een kind van God. En daarmee komen wij toe aan het tweede gedeelte van hoofdstuk 13. En het gaat om de verhouding tussen Gods kinderen en de mensen om ons heen. En die verhouding wordt gekenmerkt door liefde. Liefde tot de naaste. zijt niemand iets schuldig, vers 8. Dat betekent, je mag wel lenen van elkaar, maar wel in goede staat teruggeven. Of het geldbedrag terugbetalen. En als je het kunt terugbetalen, moet je het zeker doen. Niet eerst iets anders kopen voor jezelf. Nee, eerst je schulden betalen. Ook al gaat het om kleine bedragen, maar ook om grote bedragen. Hebt u onbetaalde schulden? Schulden die u kunt terugbetalen, maar u doet het niet? Dan zondigt u tegen God. God wil dat niet. Zijt niemand iets schuldig. En we hebben het niet alleen over geld, maar ook over tijd. Wat doet u in de baasentijd? U mag niet van uw baas stelen. Hij betaalt u toch? Zijt niemand iets schuldig, uw kinderen? Aandacht, tijd voor uw kinderen. Bent u eigenlijk tijd en aandacht aan uw kinderen schuldig, die u eigenlijk niet geeft? Want u hebt het veel te druk met belangrijker zaken. En uw kind voelt dat. Maar zal het u nooit zeggen. Maar zal het haar of zijn leven lang onthouden. Ze hadden geen tijd voor me. Ik was niet belangrijk genoeg. Zijt niemand, ook je kinderen niet, iets schuldig. Bent u wat aan God schuldig? Uw hart? Nog steeds niet voor de Heere neergevallen? En gezegd, Heere, neem mijn hart en neem mijn leven. Neem alles van mij over. Nog steeds niet? Zijt God niet iets schuldig? Huwelijksplicht, aandacht voor elkaar, of leven we langs elkaar heen in het huwelijk? Geen tijd, geen belangstelling meer. Alles is eigenlijk verkild en koud en wat afstandelijk geworden. Dan bent u liefde schuldig en gepaste aandacht aan uw echtgenoot schuldig. Dan moet u naar streven om dat te doen. Zijt niemand iets schuldig. Zeker niet de vrouw of de vriend van uw jeugd. Te veel aandacht voor uw hobby. Te veel aandacht voor uw werk. En niet voor uw vrouw. Voor uw man. Of voor uw kind. We mogen niemand iets schuldig zijn, behalve dat ene. Dat is een schuld, daar komen we nooit vanaf. Elkander lief te hebben. Zo staan we altijd bij elkaar in de schuld om de ander lief te hebben. Eén verplichting wat blijft, geroepen tot liefde tot de naaste. En die liefde tot de naaste, ja, dat kan alleen maar tot uitwerking komen wanneer de Heere Jezus Christus in ons hart woont. Want de Heer is gewillig om die liefde te leren. Die liefde is zo belangrijk. De liefde draagt alles, vers 8. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En vers 9, verschillende geboden. Ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven, ge zult niet begeren. En al deze geboden kunnen samengevat worden met de woorden, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Het wordt 3 keer benadrukt. Vers 8, die de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Vers 9, en opnieuw in vers 10. De liefde is de vervulling van de wet. En dat is allemaal een aanhaling uit Leviticus 19, vers 18. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. De Heere God is de God van liefde. En hij wilde wij onze naaste lief hebben. De liefde is niet in de eerste plaats een gevoel. Het is zelfverloochening. Het goede voor de ander zoeken. Maar liefde is heel concreet. Liefde vraagt om concrete geboden. De liefde vraagt om de wet. En de wet vraagt om liefde. Hoe moeten wij de ander lief hebben? Door te wandelen in Gods geboden. De liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde zoekt het goede voor de ander. Liefde zoekt naar mogelijkheden om de ander te verbeteren, te helpen, te ondersteunen. En zo moeten we naar concrete mogelijkheden zoeken. Ook in het huwelijk ten opzichte van elkaar. Om elkaar het goede voor elkaar te zoeken. Met zelfverloochenende liefde. U mag ook niemand haten. Want dat is gelijk aan iemand willen beschadigen. Niemand haten. Ook uw vijand niet. Vraag de Heer om een hart vol liefde. Bid de Heer dat hij u leert hem eerst lief te hebben. En uw naaste als uzelf. Want de liefde is de vervulling van de wet. Liefde en de wet gaan samen. Dan komt het tot concrete daden. Die concrete daden van liefde moeten aangevuurd worden door de liefde. En die moeten door het kanaal van de wet gaan. Bijvoorbeeld, als u een kogel wil afschieten. De kogel, die wordt afgeschoten, maar die wordt afgevuurd door buskruid. En dat is de liefde. Die vuurt dan die goede daden aan. Maar die kogel moet ook door de loop van een geweer gaan. Hij moet gericht kunnen worden. En zo is de wet zorgt voor de richting. En zo gaat die kogel, die goede werken, worden aangevuurd door de liefde. Geschoten door de loop van het geweer, door de wet. En zo zal het effectief zijn. De liefde werkt. Uit liefde tot de Heere Jezus, dat is het geheim. Hij heeft mij lief gehad. Hij gaf zichzelf voor mij. En daarom wil ik de ander lief hebben. Omdat God zo goed voor mij was. Omdat hij wil dat ik anderen zal lief hebben. Dan wil ik de ander beschermen en eren. Dan word ik beleefd en bescheiden. Dan zal ik het goede zoeken voor hen om ons heen. Ik wil het huwelijk heiligen. Ik wil niet kijken naar immorele zaken. Ik wil niet roddelen. Ik respecteer de goede naam van een ander. Liefde. En die liefde moet steeds sterker worden. De liefde moet steeds sterker worden. Waarom? Dan geeft de apostel een hele mooie aansporing voor in vers 11. We moeten niet slapen en sluimeren en slap zijn. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Wandelen in liefde, dat is een voorbereiding op de heerlijkheid. Wandelen in liefde, dat gebeurt met een zicht op de heerlijkheid die God heeft voorgesteld. Dat is een heerlijke zaak, gemeente. En ik heb de indruk dat Gods kinderen daar te weinig aan denken. Dat elke dag opnieuw komt een kind van God een stap dichter bij die heerlijkheid en die zaligheid. Maar ik vrees dat het overdenken van het toekomende leven in ons leven, in onze praktijk, op de achtergrond komt te staan. En toch mag dat niet zo zijn. Het verlangen van Gods kinderen moet zijn om straks in de heerlijkheid te zijn, om Christus daar te zien, bij al de gezaligden in de hemel, in de heerlijkheid. Dat moet het verlangen zijn. Daar moeten we ook over nadenken. Niet maar eens per jaar. Niet maar eens per jaar. Maar er moet eigenlijk de dagelijkse overdenking van een kind van God zijn. Zo beleefd een mens de vreemdelingschap in deze wereld. Zo wordt het verlangen opgewekt om straks bij de Heere te zijn. Het moet een wezenlijk bestanddeel van het christelijk leven zijn. Het overdenken van het toekomende leven. De tijd is kort. En het duurt niet lang, dan gaan Gods kinderen de heerlijkheid in. Gaat maar na uit uw eigen leven. Mensen die u gekend hebt, die nu niet meer zijn, waarvan u weet, ze zijn bij de Heere. Zij zijn daar nu in heerlijkheid. Ze zijn in het licht. Ze hebben vrede en blijdschap en vreugde en heerlijkheid en uitzicht en dankbaarheid en aanbidding. Ze zien de Heere Jezus zoals Hij is. Ze zijn gelijkvormig gemaakt, gelijk aan Hem geworden in heerlijkheid. En ze, dat is de heerlijkheid. Het is niet goed wanneer we oud geworden zijn en maar klagen, terwijl we genade kennen in ons leven. Veel dingen worden anders bij het ouder worden. Veel dingen die vroeger konden, kan nu niet meer. Het is steeds nu niet meer. Niet meer, niet meer. De auto gaat weg, de fiets gaat weg, het huis gaat weg. Alles wordt minder, dat weet ik. Al heb ik dat niet zo beleefd nog. Maar het komt voor ons allemaal. Veel dingen worden anders bij het ouder worden. En toch moet een kind van God zich verzetten tegen depressiviteit en tegen ingezonken zijn. Ook bij het ouder worden. En niet te klagen. Probeer dat toekomende leven te overdenken. En laat het doel van uw leven zijn dat u steeds dichter groeit naar de Heere Jezus toe. En daar hebben we genade voor nodig, dat is waar. We kunnen niets in eigen kracht. Maar richt u op het zien op Jezus. Laat dat de verborgen kracht in uw leven zijn. Om te mediteren over wie de Heere Jezus is. En wat Hij gedaan heeft voor u. En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ga er maar eens over nadenken. En laat dat u opwekken om met dankbaarheid te leven. Dat die Heere God, ondanks al uw zonden en al uw afmakingen en al uw tekorten, dat Hij u nog steeds heeft gedragen en blijft dragen. En zoek dan meer te weten van de heerlijkheid die God heeft weggelegd. De overdenking van het toekomende leven. Calvijn schreef daar een traktaat over. Hij zegt dat behoort bij het authentiek christelijk beleven. Hoe vaak doen we dat? U en ik. Het is te vrezen dat mensen slapen en maar raak leven. En maar dromen van een heerlijke toekomst hier op aarde. En daar zijn we allemaal mee behept. U en ik. Maar het gaat erom gericht te leven. Christus te kennen, veranderd te worden naar zijn beeld. Want de nacht is voorbij gegaan, de nacht van de zonde. Een kind van God is opgestaan in een nieuw leven. De dag is gekomen. Laat ons dan afleggen, vers 12, de werken van de duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Wapenen, want het is een strijd. Het waait u niet zomaar aan. Het is een strijd. Maar uit liefde tot Christus wil ik niet in de wereld leven. En uit liefde tot Christus wil ik uit liefde tot mijn naaste leven. En zoek ik het goede voor hem en voor haar. En daarom vers 13. Laat ons als in de dag eerlijk, dat betekent eerbaar, wandelen. Niet in brasserijen. Eten, eten, eten. Niet in dronkenschappen. Niet in slaapkameren en ontuchtigheden. Niet in twist en nijd. Nee, daar wil ik eerbaar leven, respectvol omgaan en met een ander. En dan gaat het niet om maar lekker te eten en te genieten en te drinken. Dan wil ik niet in seksuele zonden verzinken. Dan wil ik niet in haat en nijs met mijn naaste leven. Dan wil ik niet in strijd leven. Dan wil ik leven dat de liefde mij beheerst. Bijvoorbeeld, stel u voor een groot huis. Dat heel de wereld is een groot huis waarin mensen wonen. En diep in de nacht komen de dronkaards thuis in dat huis. En dan hebben ze nog een immoreel feest beneden. En ze hebben zoveel lol en zoveel lust kunnen ze uitleven. En in datzelfde huis zijn ook anderen die liggen daar te slapen. En die blijven slapen, willen nergens aan denken. Die willen eigenlijk zich maar gewoon vergeten dat ze in dat huis zijn. En dan zijn er, en die denken, alles blijft maar zo zoals hij al altijd was. Wat heeft het voor zin? En er zijn er anderen die zijn met haat en nijd behept tegen elkaar. Altijd aan het ruzie maken in dat huis. Maar in dat huis zijn ook weer nog weer andere mensen. Zij weten dat de morgen komt en de koning komt. En ze doen niet mee met de dronkaards en de immoraliteit. En ze blijven niet in bed slapen. Ze verknoeien hun tijd niet. Ze nemen hun taak op zich. Ze staan vroeg op. Ze kleden zich aan. Want ze verwachten de koning. En ze leven voor zijn aangezicht. Coram Deo. Voor zijn aangezicht leven ze. Ze kleden zich zoals de koning dat graag heeft. Ze eren hem zoals hij dat heeft. Ze zijn niet gelijkvormig aan de wereld. Ze doen niet zoals de wereld doet. Ze kleden zich anders dan de wereld. En ze verwachten hem. En ze doen aan, vers 14, de Heere Jezus Christus. En ze verzorgen het vlees niet tot begeerlijkheden. Niet het vlees verzorgen tot begeerlijkheden. Wat betekent dat? Dat je maar met de dingen van het vlees bezig bent. Waar kijk je naar? Stimuleert dat de werkingen van het vlees? Wat lees je? Gaat dat prikkelend werken? Ik moet me afwenden van dat wat tot de zonde leidt. En zonde begint vaak met de ogen. U ziet een tijdschrift. U weet onmiddellijk wat voor tijdschrift het is. Gelijk de ogen afwenden. Niet nog een keer extra kijken. Even zien wat dat is. Niets daarvan. Afwenden van de ijdelheid. Vlucht bij de zonde vandaan. En wanneer verleiding komen, beredeneer die zonde. Wat betekent het nou als ik dat doe? Wat komt daaruit voort? Wat zal de gevolgen zijn? Voor mijn ziel en voor mijn hart. Prik er doorheen. Beredeneer het. En richt u op het woord van God. En smeek om de Heilige Geest. Om u te vullen met liefde en kracht. Om een nieuw en godzalig leven te wandelen. Zo behoort het christelijke leven plaats te vinden. En zo bereidt u zich voor op de hemel. Aandoen de wapenen van het licht. Dat is Gods woord. Dat is het gebed. Dat is het gelijkvormig zijn aan Christus. Het overdenken van het toekomende leven. Het is wandelen in het licht met de Heere Jezus. En het loopt allemaal in elkaar over. En dat vloeit allemaal voort omdat de gerechtigheid van Christus hen geschonken is. Hoe leeft u? Wat bepaalt uw leven? Waar richt u zich op? Leeft u nog in het donker? Staat u nog met de rug naar Christus toe, met de rug naar het licht van Christus toe, en dat u daarom in het donker bent? Omdat u weigert uzelf te keren tot het licht, geef u toch gewonnen. Want het is zo rijk om te wandelen in het licht met de Heere Jezus Christus. Wanneer u dat leert te doen, wanneer in beginsel u dat leert te doen, dat de brug wordt opgehaald naar de wereld, dat er vanaf nu anders is, dat de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? Wanneer u dat leert, dat wordt de beste dag van uw leven. Amen. Wij zingen Psalm 119, het vijfde vers.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Hoe heerlijk is uw naam, Heere. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Want het is barmhartigheid van u dat u de regering hebt ingesteld. Dat het niet zo is als bij de oerstammen in de oerwouden, waar ze elkaar steeds weer met wraak afslachten en het leven eigenlijk zich niet kan ontplooien en de levensverwachting heel kort is, omdat daar het recht van het sterkste heerst. Heere, heb dank dat u onze regering hebt gegeven. En geeft u de regering ook wijsheid, dat ze ons met recht en gerechtigheid zullen regeren. Dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Dat we de gelegenheid krijgen om u te eren boven alles. En geef, Heere, ook recht en gerechtigheid in ons eigen land en volk. Zo zullen we verhoogd worden. Heere God, wij bidden u of u ons wilt leren te leven volgens de liefde. De liefde tot elkaar en de liefde in het gezin, in het huwelijk. Geef dat we niemand iets schuldig zijn. En leer ons, Heer, ook in de maatschappij te staan met liefde, met respect. Dat we eerbaar zullen wandelen. Dat we ons niet zullen kleden zoals de wereld dat doet. Dat we u zullen zoeken en lief hebben. Dat dat toekomende leven overdacht mag worden door uw volk en kinderen. En wanneer wij zien, Heere, dat het niet goed zit in ons leven, laat dat tot hartelijke bekering mogen leiden. En misschien wel tot de eerste bekering die nooit heeft plaatsgevonden. Heere, wij bidden u, zet ons over vanuit de dood in het leven, vanuit de duisternis in het licht. En laten we u aanlopen en alles van u verwachten. Leer ons in de liefde te wandelen. Heere, gedenk ons in genade. Heb dank wat u gaf. Wil ons de zondagsschool zegenen. Geef dat de kinderen mogen leren van wie u bent. En dat ze jong indrukken mogen krijgen die nooit zullen weggaan. Zegen de meesters en de juffrouws van de zondagsschool. Gedenk ons dat we vanavond hier weer samen mogen komen. Zie ons aan om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.